Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Verandert er echt wat? Hè? Cruciaal, is er echt urgentie? Nee, want het is niet sexy genoeg.
Het is niet sexy, je scoort er niet mee.
Het is vooral niet sexy.
Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner.
Hij heeft de hamer hier gewoon neergegooid, is die ook achtergelaten. Bloed van hem door de trap, over de trap heen. Overal.
Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland?
Als jij als agent een liquidatie voorkomt, dan ben je echt de held, hè? Als jij als agent voorkomt dat een meisje als Humira wordt doodgeschoten, een huiselijke twist, wijkagentje.
In deze podcast ga ik in gesprek met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld.
Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die ik spreek, heeft nog vertrouwen in het systeem.
Welke fouten zijn er gemaakt? En hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn, juist achter de voordeur?
Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf.
En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
En je luistert naar aflevering 7, Niet Sexy.
We hebben het er al heel lang over in de samenleving. Vrouwenmoord, maar ja, het echte bewustzijn.
Niet veel.
Neem X, Twitter dus, neem ik even als leidend. Als je dan ziet, zodra het woord femicide op tafel komt, dat dan daar het seksisme uitdruipt. Hè? Links en rechts bestrijden elkaar, ja, dit en dat. Ja. En dan denk je, ja, het gaat gewoon om het doden van een vrouw. Ik bedoel, hoe ingewikkeld kan het zijn en hoe kunnen we dat veranderen?
Misschien kunnen we een poging wagen door het wetboek erbij te pakken. Want na alle gesprekken die ik voerde, krijg ik het gevoel dat vrouwen toch behoorlijk klem zitten in Nederland. Ze komen op een politiebureau, melden vervolgens dat er sprake is van bedreiging, van stalking. En krijgen dan heel vaak te horen van ja, mevrouw, zolang er niks gebeurd is, kunnen we niks voor u doen. Ja, noem het maar niks hè, als je bedreigd en gestalkt wordt. En ik begrijp hoor, 40.000 gevallen van stalking per jaar. Je kunt moeilijk alle mannen oppakken die zich daaraan schuldig maken. Maar dat de politie helemaal niets kan doen, dat lijkt me toch eigenlijk ook een beetje moeilijk te geloven. Zou een wetswijziging kunnen helpen? Daarover ga ik in gesprek met slachtofferadvocaten Richard Korver, Nelleke Stolk en je hoorde hem net al, Sebas Dijkstra. Zij staan alle drie regelmatig vrouwen en nabestaanden bij in ernstige gewelds- en zedenzaken. Waar lopen zij tegenaan in het strafrecht?
Ik heb gewoon een reeks zaken doorgelopen. En toen dacht ik, in welke zaak ligt voor mij nou een kantelpunt tussen femicide of niet? Een kantelpunt van, hier is een duidelijk signaal, dat is niet opgepikt. En daarmee bedoel ik dus niet een zaak waarin een enorme historie voor zat. En toen kwam ik bij de zaak van Mieke Oort, de 21-jarige studenten.
Mieke graduated from Winchester High School in 2019. The 21-year-old was attending college in the Netherlands. It's where Mieke was tragically stabbed to death last week. A man was arrested on the German border after trying to get away. Friends tell us that man was stalking Mieke. He wouldn't leave her alone.
En in haar zaak, en ik heb het nog even in het proces verbaal opgezocht, heeft zij met haar huidige vriend, of haar toenmalige vriend, hebben ze de politie gebeld. En tijdens dat telefoongesprek hebben ze gezegd, hij valt ons lastig, hij komt de woning binnen zonder sleutels, hij wil een einde aan zijn leven maken, en nog een aantal toch hele zorgwekkende opmerkingen. Dat allemaal los van elkaar kan je zeggen, ja, dat is gewoon iemand met psychische problemen. Maar als je het PV leest, dan denk je, nou, ze komen met honderden signalen van, die jongens niet goed bij zijn hoofd, die heeft een ernstige stoornis en hij zit achter haar aan. Hij blijft haar lastigvallen. En dan zie je in dat PV, want dat PV is opgesteld voordat ze is overleden, of in ieder geval die mutaties zijn opgesteld voordat ze is overleden, staat in, er is ons niks gebleken van een strafbaar feit, dus hebben we er verder niks mee gedaan.
Ja, wettelijk. Wat ik denk, er moet iets gebeuren.
Je hoort Lucindy, de zus van Reagan.
Er moet misschien een klap zijn uitgedeeld. Er moet misschien iets gedaan zijn voordat je aangifte kan doen. Maar ik weet dat stalking, dat ook strafbaar is.
En als je dat PV leest, dan kom je eigenlijk meteen tot de kern waar het in dit soort zaken fout gaat. Is dat die formalistische benadering, En nou ja, het risicotaxatieformulier, ja, in veel zaken heb ik die niet eens langs zien komen. Dus dat is niet eens een overweging geweest, ook in recente zaken. Nou, die zaak van Mieke vind ik eigenlijk een van de meest typerende, dat de politie letterlijk zegt, er bleek ons niks van strafbare feiten. Kort gezegd, zoek het maar uit.
Dit kan nog een stap erger. De zaak van Raya Draaisma. Die mevrouw die had ook trackers. Haar laptop was gekraakt, waardoor alles werd gevolgd wat ze deed. Dat was allemaal bekend. Ze is met die hele zooi naar het politiebureau gelopen. En die agent die heeft gewoon tegen haar gezegd, mevrouw, de kans dat er een vliegtuig op u landt is groter dan dat u wordt doodgeschoten. En een week later was ze dood. Ik ben Richard Korver, advocaat in Amsterdam, voorzitter van Langs, zeg maar, de slachtofferadvocatuur in Nederland.
Ik had jullie bij wijze van voorbereiding gevraagd of jullie 1 of 2 zaken zouden willen selecteren. Typische femicidezaken waarvan jullie zeggen, nou, die sprongen er wat mij betreft wel uit.
Als ik heel eerlijk ben, zijn het er eigenlijk 2. De zaak die namelijk direct bij mij naar boven kwam, is nog geen femicide. Maar dat is niet dankzij justitie. Dat is dankzij het feit dat die mevrouw in een heel vroeg stadium een advocaat in de arm neemt en alle alarmbellen aanslaat om die meneer maar achterdraaglijk te krijgen en serieus onderzocht te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt omdat die meneer in zijn schorsing zijn enkelband doorknipte en er vandoor ging en weer allerlei dreigementen uitte. Toen zei justitie van, nou ja, misschien hebt u toch wel gelijk. Misschien moeten we hem toch maar eens psychiatrisch laten onderzoeken. Nou, dat is nu gaande.
Kun je vertellen wat hij heeft gedaan, waarvan hij wordt...
Ja, hij stuurde op een gegeven ogenblik een foto naar mijn cliënten van zijn hand liggend op het dashboard met daarin een vuurwapen. En ik ben onderweg naar je familie en ze gaan allemaal dood. Of woorden van gelijke strekking. Die meneer is vervolgens, vlak voordat hij arriveerde, aangehouden door de politie. Had dat wapen ook bij zich. Dat wapen was geladen. En dan zie je dat hij vervolgd wordt voor bedreiging. Nou, we weten allemaal, als dit een PGP-bericht was geweest, ze gaan allemaal slapen. En er was iemand gevonden met een wapen vlakbij het beoogde doelwit. Dan wordt hij vervolgd voor het voorbereiden of poging liquidatie. Dus ik heb me daar best wel kwaad over gemaakt. Wat is dit toch voor een raar verschil? Dat als dit gebeurt door een crimineel, dan wordt er veel meer opengerukt qua opsporingscapaciteit en ook qua vervolging ingezet dan wanneer dit een meneer is die achter zijn ex aan zit.
En hoe verklaar je dan dat verschil?
Men neemt dit minder serieus. Dat is eigenlijk bottom line waar het op neerkomt. En ook zo'n officier die ik dan aan de lijn krijg, die dan eigenlijk beledigd is dat ik haar zeg dat ze haar werk niet goed doet. Op enig moment hebben wij in deze zaak zelf een SASH ingevuld. Dat is een soort screeningsinstrument wat eigenlijk de politie zou moeten doen. Nou, op één na gingen alle vlaggen op rood. En dat betekent echt groot alarm. Nou, ook toen ik dat aangaf, had deze officier, die heeft volgens mij nog nooit begrepen wat het SASH überhaupt was. Dat kan je haar misschien niet kwalijk nemen, want ik kwam er later achter dat het een officier in opleiding was. Maar dan zie je daar ook al gelijk een probleem. Justitie deed het in die zaak niet goed, maar de rechtbank ook niet. Want de rechtbank heeft hem gewoon gelaten. Gezegd, nou hoor, meneer, u kunt naar een schorsing. Nou, dat was voor korte duur. Enkelband doorgekend in bedreigingen. Terwijl die man vanuit de gevangenis, ook nog zoiets, mijn cliënten bleef stalken, bleef lastigvallen.
Dat wist het Openbaar Ministerie.
Zeker, want die heb ik daar iedere keer keurig over geïnformeerd. Maar ik was een soort lastige mug of een soort lastige bromvlieg, weet je wel, die steeds maar tegen het raam klopt. En die moest eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen dood, maar wel weg.
Ik heb er ook 2.
Je hoort Nelleke Stolk.
Eentje waarbij ook een dame daadwerkelijk is vermoord. Waarbij de instanties de aangiftes hadden, de meldingen hadden, maar uiteindelijk de AWARE-knop, hè, dat is een beveiligingsknop die je kan hebben als vrouw vanuit de Stichting Arosa in de gemeente Rotterdam, die werd afgewezen, die spoedmelding. En ze is kort daarop om het leven gebracht in haar woning waar haar kinderen bij waren. Dus dat is een echte femicidezaak. En de andere is een soortgelijke zaak die Richard net aankondigt. Een zaak waarvan ik eigenlijk al zie aankomen, alle vlaggen staan op rood, alle seinen zijn gegeven en je komt er niet doorheen. Het is vrijwel identiek aan wat Richard vertelt. En ik heb moeten trekken en schreeuwen en kloppen en bonzen op de deur om uiteindelijk de zaak voor die rechters te krijgen. Niet voor 1, maar voor 3. Met een officier die er verstand van heeft om uiteindelijk een veroordeling daar te krijgen. Maar ja, nu ligt de zaak in hoge beroep en zit je met een gat. Wie is er nu verantwoordelijk? Want de voorwaarden worden overtreden. Ik krijg iedere dag berichten van die mevrouw. Zij zit in een beveiligde opvang. En wordt daar tot op de dag van vandaag lastiggevallen. Waardoor die opvang ook zegt van ja, onze andere cliënten zijn nu ook niet veilig. Dus ook daar loopt het spaak.
Het is niet sexy, je scoort er niet mee. Als jij als agent een liquidatie voorkomt, dan ben je echt de held, hè, van het wijkteam op dat moment. Dan wordt er taart gehaald, et cetera. Als jij als agent voorkomt dat een meisje als Humira wordt doodgeschoten, dan is ja, een huiselijke twist, wijkagentje. Dat is het verschil.
Waar ligt dat dan aan?
Nou, dat ligt aan de perceptie van hoe serieus iets genomen moet worden, hoe serieus iets is, en aan een volslagen gebrek aan inzicht in de gevolgen.
René Rumkens, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam.
En weet je, wat ik zo jammer vind is, die discussie is in Nederland ook zo gepolariseerd geraakt, dat het lijkt alsof op het moment dat je pleit voor gendersensitief onderzoek, dus dat je echt aandacht hebt voor die verschillende posities en hoe die mogelijk van invloed kunnen zijn, dat wordt in Nederland al heel gauw op één lijn gezet met een soort radicaal feministisch geluid, alsof vrouwen altijd het slachtoffer zouden zijn. Nou, ik zelf ben al helemaal niet van die school, ook al heb ik heel veel onderzoek gedaan, maar ik ben niet van de visie dat vrouwen altijd een slachtoffer zijn. Integendeel, wat je juist ziet als je heel veel onderzoek doet, dan zie je ook hoe veerkrachtig heel veel vrouwen zijn. En dat de meeste vrouwen die geweld meemaken, daar soms duurt dat lang, maar daar zetten ze een punt achter. En dan komen we bij die femicide-problematiek, want dan wordt het pas echt gevaarlijk als vrouwen gaan scheiden.
Als je het hebt over seksisme, ik vind dat een ingewikkeld woord, eerlijk gezegd. Maar je kunt wel constateren dat er een enorme achterstelling is van slachtoffers van dit soort criminaliteit in vergelijking tot bijvoorbeeld georganiseerde gewelddadige criminaliteit. En dat blijf ik een niet te rechtvaardigen onderscheid vinden. Zeker niet als je kijkt dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld en erger vele malen groter is dan het aantal slachtoffers dat criminele organisaties maken met geweldpleging.
Saskia, waar wij het wel eens vaker over hebben, ook in onze podcast De Zaak Ontleed, is dat er ontzettend veel aandacht uitgaat naar georganiseerde misdaad. Een heel keten van gespecialiseerde rechercheurs. Terwijl voor de echte onveiligheid zijn het veel meer dit soort zaken.
Ja, dat klopt. Het is merkwaardig eigenlijk dat er zo verschrikkelijk veel aandacht uitgaat naar georganiseerde criminaliteit. Terwijl als je vraagt naar mensen op straat, hè, waar heb je nou het meeste last van? Dan zijn het meer dit soort dingen, de wat ja, kleinere, dat is misschien niet een goede uitdrukking zaken, maar wel zaken waar mensen direct last van hebben zelf. Mensen die zich niet begeven in de kringen van de georganiseerde criminaliteit, maar ja, die wel last hebben van bedreigingen, van stalking. En het is heel frustrerend voor die mensen om te merken hoeveel aandacht er uitgaat naar die georganiseerde criminaliteit en hoe weinig er aandacht is voor hun problemen.
Ik weet dat bijvoorbeeld mijn vergelijking met ondermijning, dat er bij het OM een aantal officieren zijn die zich toeleggen op huiselijk geweld, die waren heel blij dat ik die vergelijking maakte. Want die zeiden, ja, wij proberen dat intern voor elkaar te krijgen, maar het is niet sexy. Ondermijning scoort, daar moeten we op inzetten. Dat is ook regeringsbeleid, dat is wat de wetgever wil. En ja, huiselijk geweld, kindermishandeling is net zoiets. Hoeveel zaken, je loopt al heel lang rond. Hoeveel zaken van kindermishandeling heb jij nou bijgewoond? En als je dat afzet tegen de cijfers van hoeveel kindermishandeling er daadwerkelijk is, dan weten we met z'n allen dat
is een fractie
gruwelijk misgaat.
Wat het vreemde is, nou ja, dat is gewoon als je naar het wetboek van strafrecht kijkt. Bij mishandeling heb je, lid 4 even uit mijn hoofd, heb je mishandelen van een levensgezel. Het is natuurlijk vreemd dat dat bij doodslag niet bestaat. Het is vaak de partner, of in ieder geval de ex-partner, dat het levensgezel niet een specifieke betekenis heeft in die doodslag. Het is niet een vechtpartij op straat, nee, het is je partner wiens onderhoud jij zou moeten voorzien, voor wie je een veilige omgeving zou moeten creëren. Daar is geen aparte strafbaarstelling voor. En dat blijf ik in die zaken nog altijd een ding vinden.
Vind je dat er eigenlijk een apart wetsartikel voor zou moeten komen?
Kijk, het is natuurlijk die afhankelijkheidsrelatie. En ja, dan maak je een beetje de stap ook naar zedenzaken. Hè, van de machtsverhoudingen. Het is natuurlijk vaak man-vrouw. Je hebt natuurlijk ook de vrouw-vrouw femicide zaken. Maar we hebben nu hier natuurlijk met name over de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Daar komt natuurlijk het seksisme vandaan. Daarin zou je die verantwoordelijkheid bij de man kunnen leggen dat als jij die grens overgaat, ga je niet alleen maar de grens van het levensdelict over, maar ook dat van die machtsverhouding die jij hebt ten opzichte van diegene. Net als een kind wiens verzorging jij zou moeten verzorgen en dat nalaat. Dus ik zou het niet misplaatst vinden als daar gewoon een specifieke strafbaarstelling voor komt.
Saskia, Sebas Dijkstra zegt wel iets interessants. Hij pleit een beetje voor een soort van aparte wetgeving. Dat als het gaat om geweld tegen de partner, en dat de wetgever er rekening mee zou moeten houden, dat je juist een partner verantwoordelijk is, dat jij je als partner in de relationele sfeer juist heel veilig zou moeten voelen.
Ja, ik ben daar een beetje ambivalent over, omdat ik me afvraag of een hogere straf of een aparte straf voor deze categorie wat uithaalt. Kijk, je ziet volgens mij nu ook bij moord en doodslag dat mensen in het begin niet bezig zijn met de vraag van wat zou het me opleveren aan straf als ik me daaraan schuldig maak. Aan de andere kant, je ziet ook dat als het bijvoorbeeld gaat om kinderen die afhankelijk zijn van jou en je doet dat kind wat aan, er wel degelijk zwaardere straffen gelden. Juist omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.
Ja, alleen dan ga je weer heel erg de rol heel traditioneel maken binnen de man-vrouw verhouding. Dat is eigenlijk wat we niet willen.
Nee, op zich niet. Aan de andere kant, ja, het is in heel veel relaties natuurlijk wel zo dat er sprake is van een beetje een scheef machtsevenwicht.
Ja.
Vrouwen zijn sowieso vaak minder lichamelijk sterk, dus kunnen zich minder goed verweren tegen een man die ervoor kiest om geweld te gebruiken.
Heb je het gevoel dat rechtbanken femicidezaken ook serieus nemen? In hun oordeel bedoel ik, dat ze ook al die elementen die het OM meeweegt, zelf ook meewegen in hun oordeel, dat uiteindelijk geveld wordt over een verdachte.
Ja, ik heb wel de indruk dat ook rechtbanken femicide, net als elke moordzaak, overigens zeer serieus nemen.
Je hoort Judith van Schoon de Woord van het OM.
En ook wel de aanloop vaak, hè, als er sprake is van dwingende controle in de relatie bijvoorbeeld, dan kan dat denk ik best strafverzwarend werken, ook voor rechtbanken. Dat zie je soms ook wel terug, hè, dat het leed wat een vrouw heeft doorstaan voordat ze uiteindelijk het leven laat door de handen van deze persoon, dat wel degelijk meegewogen wordt. Dus ja, ik zie dat ze dat serieus nemen. Ook rechtbanken volgen opleidingen die bij ons opleidingsinstituut worden gegeven, waar ook die rode vlaggen worden uitgeleerd en hoe uitgeleerd wordt hoe de dynamiek van huiselijk geweld in elkaar steekt enzovoort.
Het gaat wel om kennis en kunde. En ik maak veel te veel mee dat het daaraan schort. Dat je denkt, ja, als mevrouw Schoon de Woord op die zaak had gezeten, dan was het zo niet gegaan. Ja, want dat geloof ik echt. Als je kundige mensen hebt, en er zijn er bij het OM echt die dat wel zijn, maar ze zijn in de minderheid.
René Rumkes.
Ik heb een aantal jaren in New York gewoond en gewerkt. En daar zie je bijvoorbeeld dat functies als een district attorney, dat is een hoofd van de politie, maar ook van het Openbaar Ministerie, dat grijpt daar iets meer in elkaar. Dat zijn politieke functies waarvoor je gekozen moet worden. Dus zo'n functie, daar moet voor campagne worden gevoerd en moet je dus ook zorgen dat jij bij de bevolking overbrengt van ik heb oog voor de problemen die er spelen. Huiselijk geweld, domestic violence, zoals het daar dan heet, was altijd een campagnethema. Ik heb een district attorney meegesproken in New York die zei, mijn moeder werd geslagen, die had er ook, zag er ook geen enkel been in, net zoals Bill Clinton het ook heeft gebruikt in zijn campagne destijds, om gewoon ook te zeggen, ook mijn moeder werd geslagen. Ook met de boodschap, kijk, dat betekent helemaal niet dat je voor de rest van je leven gestigmatiseerd bent en nooit meer eruit komt en in de goot eindigt, helemaal niet. Maar je moet het wel onderkennen en zorgen dat je steun vindt. Deze district attorney had ook iets vergelijkbaars. En die had vervolgens, hij is gekozen, en die had als beleid dat de hoofden van politiebureaus in de district van New York City, als zo'n vrouw vermoord werd, dat er een analyse gemaakt moest worden wat de politie gedaan had om het te voorkomen. Welke beschermingsstappen, maatregelen had de politie genomen om zeker te zijn dat de politie ook inderdaad alles gedaan had? Natuurlijk kun je niet elke moord of doodslag voorkomen.
Nee. En werd daar dan ook vervolg aan gegeven?
En er werd vervolg aangegeven en in die periode zag je ook dat het aantal dodingen ging dalen. Dus het werkt. Het werkt in een politiecultuur. En in die zin is Nederland lijkt op Amerika, of al is dat wereldwijd bedoel ik, die blauwe cultuur, gevoelig zijn voor hiërarchie. De korpsleiding moet het signaal geven. Die moet zeggen, jongens en meisjes, we hebben hier een probleem. En wij vinden, korpsleiding, dat jullie er iets aan moeten doen.
Ik heb in de zaak van een ander meisje wat in Rotterdam was doodgestoken door een huisgenote, kreeg ik een aantal inspectierapporten toegezonden. Daar heb ik een aantal zinnen. Heb ik lopen googlen, kijken of ik andere resultaten op diezelfde woordcombinatie kreeg. Wat blijkt, vind ik rapporten van 20, 30 jaar geleden, waar dezelfde conclusies in stonden. dan denk je, het is toch hopeloos. We kunnen elke keer concluderen dat er niet adequaat is opgetreden, dat we beter samen moeten werken met instanties, dat signalen beter opgepakt moeten worden, dat de politie aan de voordeur moet staan en niet op het bureau moet blijven zitten.
Maar dat gebeurt gewoon niet.
Nee, en als je dan, nee, dat was denk ik 30 jaar geleden. Volgens mij een van de eerste rapporten die ik vond was een gezinsdrama in Den Haag, 20, 30 jaar geleden. Als je dat dan op een rij zet, dan denk je, ja, wat is er nou veranderd in die tijd? En het is natuurlijk goed dat er een taxatieformulier komt. Die heb ik overigens ook naar Humira niet meer in dossiers aangetroffen. Ja, anders dan, nou, we zagen geen reden tot zorgen, maar dat was natuurlijk niet het formulier. Dan denk je, ja, verandert er echt wat? Hè? Cruciaal, is er echt urgentie? Ja, nee, want het woord is, nou, het is net al een paar keer gezegd, niet sexy genoeg.
Niet alleen een urgentie om iemand op te pakken, maar de urgentie om iemand daadwerkelijk psychiatrisch te laten onderzoeken. Want dan kan je misschien iets doen aan een gevaarsinschatting. En die meneer die met zijn vuurwapen in de auto onderweg was, et cetera. Justitie was niet van plan om die meneer te laten onderzoeken. Toen heb ik daar heel even verdoemenis over lopen schreeuwen. Toen zei ze, nou ja, vooruit, we zullen een vroeg consult laten doen. Ik zeg, ja. Vroeg consult.
Wat is een vroeg consult?
Nou, dan komt er een psychiater van Vangnet in Advies, heet dat in Amsterdam. Die komt langs, die heeft dienst. En die kijkt dan of die meneer een gevaar voor zichzelf of een ander is in een gesprekje van een half uur.
Heel vluchtig.
Als die meneer in dat half uur slaagt om beheerst over te komen.
Ja, ja. Dan is er niks aan het handje. En ik heb een zaak gedaan waarin zo iemand beoordeeld is en waarin die psychiater zeiden er niks aan de hand. Binnen 24 uur was die mevrouw dood. En ik had ook in die zaak gevraagd, doe een full-scale onderzoek. Dus gewoon op zijn minst een duo-rapportage, dus een psycholoog en een psychiater die meerdere keren met iemand spreken, testen afnemen, et cetera. Of Pieter Baan. Maar ik denk, als je iemand 2 jaar lang isoleert, mishandelt, je stuurt allemaal doodsberichten van ik ga jou doodmaken, ik ga je familie doodmaken. Je stuurt een foto dat je onderweg bent, je wordt onderweg aangetroffen met een wapen, heb je alle reden om dat te doen.
Forensisch psycholoog Erik Blauw.
Stalking is een delict waar mensen 3 jaar gevangenisstraf voor kunnen krijgen. Nou, dat zijn in principe niet de delicten waar mensen dan TBS voor kunnen krijgen. Maar stalking is heel specifiek ook benoemd als delict waar TBS wel degelijk mogelijk is. Wat is nou het positieve? Is dat ik eigenlijk in de afgelopen jaren een trend zie dat het ook vaker wordt opgelegd. In het begin was het mogelijk, maar gebeurde eigenlijk nooit dat stalking werd leiden tot een TBS. En sommige daders, nou, als je het alleen over die waanstalker al hebt, of sadistische, hopen we ook nog eigenlijk wat nog mee te kunnen doen. Ja, daar is gewoon knalhard een langdurige behandeling nodig.
En niemand in die hele keten, de politie niet, de officier niet, de rechtbank niet, heeft daaraan gedacht. Nee, meneer wordt geschorst, knipt zijn enkelband door, gaat er vandoor, wordt dan gelukkig weer gevonden en opgepakt. En dan gaat men eens een keer, hoera, hoera. Er is nu een psychiatrisch onderzoek gelast. Nog genezend duo-onderzoek. Dat je denkt, ja, hoe ver moet het gaan?
Daar begonnen we over. Er zijn meldingen en die meldingen komen niet bij het OM en dan kunnen ze dus niks doen. Nou, dat klopt echt niet. Dat is niet waar. Die meldingen die liggen er en die meldingen die kunnen misschien niet bij het OM komen, maar ook als de meldingen wel bij het OM komen, en dat is toch vaak als er een advocaat tussen zit die rechtstreeks de officier gaat mailen en net zoals Richard zegt van ja, maar er moet hier ook echt wel een onderzoek komen naar deze verdachte. En dan wordt er gezegd ja, maar dan doen we een stopgesprek en dan is het daarmee klaar, want dan weet hij dat hij het niet mag doen. Nou, dat is nou precies wat bij dit soort verdachten, die dus zo willen controleren, die daar zo mee bezig zijn, dat werkt niet, dat werkt averechts echt als een rode lap op een stier. Vervolgens gaan ze dus weer door met de handelingen die ze verrichten. Daar worden weer meldingen van gemaakt, er worden weer aangiftes van gedaan. Het klinkt een beetje zuur, maar dat ben ik ook inmiddels. Omdat dan vervolgens er niets wordt gedaan en dan is de weg vrij om door te pakken.
Ik vind dat ze hem veel harder hadden moeten aanpakken. Een stopgesprek is niks. En je gaat een stopgesprek niet 5 keer doen als je weet dat het na de eerste keer al niet werkt. Na 1 stopgesprek belt hij mij weer op. Gaat hij mij weer bedreigen? Gaat hij naar mijn zus toe? Gaat hij die bedreigen? En dat geven wij allemaal door aan de wijkagent. De wijkagent die neemt het heel serieus. Die zoekt het ook allemaal uit en gaat weer naar hem toe. Maar dan is hij weer niet thuis. Dan is het oké, later, we hebben het geprobeerd. Maar we wachten weer tot er een volgend moment is om weer actie te ondernemen.
Welke stolk is de advocaat van Cindy uit aflevering 3? De vrouw die door haar hoofd werd geschoten door haar ex, maar het wel overleefde.
Ik ben helaas niet vanaf dag 1 bij haar betrokken geweest. Ik ben pas betrokken geraakt toen een van de instanties mij belde, het Centrum Huiselijk Geweld. En die zeiden, we hebben hier een zaak. Wij zien dat alle vlaggen op rood staan, maar de officier ziet dat niet. En hij staat over een aantal dagen op zitting. op een enkelvoudige kamer. En wij weten dat deze verdachte die lijn bewandelt, dat zij er straks niet meer is.
En die enkelvoudige kamer, dat zijn dus alleenzittende rechters die eigenlijk kleinere zaken behandelen.
Precies, het ging daar over een bedreiging of over een vernieling, iets kleins. Hè? Weer zo'n zaak waarbij zoveel meldingen en aangiften zijn gedaan en we pakken er één zaak uit, maar niet het hele patroon en dat brengen we voor de rechter. Daar ben ik tussen gaan zitten. En ik heb best een flink conflict gehad met die officier van justitie. Nou, uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen met veel bombarie dat het naar een meervoudige kamer is gegaan, zodat er inderdaad een rapport kon worden opgemaakt van deze verdachte. Want dat was een van de punten waarvan ik zei, als je alles bij elkaar optelt, zit daar iets niet helemaal goed.
Een onderzoek naar zijn geestvermogens, hè? Bedoel je met
een onderzoek naar zijn geestvermogens om uiteindelijk een straf, maar ook een juiste behandeling of wat dan ook, wat er opgelegd moet worden om dat eruit te krijgen. Die zaak die werd dus aangehouden, ging naar een andere datum, die was nog niet bekend. En ik werd 2 weken later gebeld door de piketofficier. En die zei, Nelleke, er is echt iets vreselijks gebeurd. Jouw cliënt is door haar hoofd geschoten en ze gaat het niet redden.
Niks heeft geholpen. En ze hadden, weet je, als iemand jou bedreigt met de dood, dan vind ik dat je dat heel serieus moet nemen. Helemaal als een ervaringsdeskundige, moet ik maar zeggen, weet waartoe hij in staat is. Ik heb echt voor die moordaanslag ook aan het randje van de dood gezeten. Ik ben vaak bewusteloos geraakt omdat hij me zo in elkaar sloeg. Dat ik wist het gewoon niet meer. Ik viel gewoon weg en kwam na een tijd weer bij. Door klappen van hem op mijn gezicht van wakker worden. En dan ging het gewoon weer door. Het stopte niet. Het was voor hem geen grens.
Ze heeft het dus wel gered. En dan kom je dus uiteindelijk in die malle molen terecht. Waarin dus die verdachte is aangehouden. Die verdachte die liep dus met een gedragsaanwijzing. Overtrad hij een paar keer, stond toch weer bij haar voor de deur. Van dat overtreden heb ik tegen de officier gezegd, hou hem nou aan. Je hebt een gedragsaanwijzing. Trek hem naar binnen toe, laat hem binnen zitten en dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. Dat is niet gebeurd totdat hij daar 's nachts voor de deur stond, de ramen insloeg en naar binnen toe is gekomen. Maar na dat incident hebben we niets meer gehoord.
Kun je vertellen wat hij doet vanuit de gevangenis?
Hij heeft vanuit de gevangenis geprobeerd te bellen. Hij heeft gebeld naar de BSO van mijn dochter. Naar de opvang. En hij heeft daar vragen gesteld van hoe gaat het met haar? Wie haalt haar op? Hoe laat wordt ze opgehaald? Allemaal vragen van over betrekking tot moeder. Van, hij wil graag weten of ik dochter verzorg. Omdat hij dus weet wat er met mij is gebeurd. Hoe lang ik in het ziekenhuis heb gelegen, weet hij allemaal. Dus hij wil graag weten wie zorgde voor haar. Want hij is natuurlijk bang dat het mijn zus is. Want daar heeft hij helemaal haat voor. Dus hij wil achter dingen komen. En dan de BSO heeft dat meteen doorgespeeld naar de politie. Want eigenlijk iedereen weet er vanaf. Van de hele situatie. En zo is het bij mij gekomen via mijn advocaat. En het was een dag voor de verjaardag van mijn dochter. En we waren echt heel blij, want we waren eindelijk thuis om het te vieren. Want die jaren daarvoor zaten we in de opvang of ondergedoken. Dus we waren heel blij aan het versieren. En toen kwam dit bericht en toen was ik helemaal
Wegfeeststemming.
Ja.
Heb je overwogen om gewoon helemaal naar een ander deel van het land te verhuizen?
Zeker. Nou, ik heb zelfs overwogen om naar een ander land te verhuizen. Maar dan zaten we weer vast aan het gezag, waar ik nu godzijdank van af ben.
Dus het zou kunnen nu?
Het zou kunnen, ja. En wie weet komt dat ook. Want ik kan zo in deze angst, in deze onzekerheid, kan ik niet blijven leven. Ik moet gewoon een keer rust vinden. En mijn dochter voelt dat ook aan alles aan bij mij. Weet je, als hij weer een actie heeft uitgevoerd vanuit de gevangenis, die reactie, dat ziet zij. En daar gaat zij ook weer op in. En dat is voor haar ook gewoon niet goed.
Maar het grote punt is nu dus, ze heeft het overleefd. Ondertussen had je een gezagsbeëindigingsprocedure. Want meneer wilde omgang met zijn kind, want het lag aan haar. En zij zat in een woning die vlak is bij de familie van de verdachte. De woning waar het gebeurd is. De woning waarvan zij weet, oké, op die plek heb ik gelegen en daar heb ik bijna het loodje gelegd. En waar we nu tegenaan lopen is het ambtelijke apparaat. Ja, maar mevrouw, er zijn geen woningen. We kunnen jou wel een woning aanbieden, maar dat is 3 hoog achter in een slechte wijk. Ja. Het is kiezen of delen, hè, mevrouwtje. Als je dit niet doet, ja, dan is het jammer. Dan moet je in de woning blijven. Dus dan heb je dit overleefd. Heb je eindelijk zover dat die verdachte binnen zit en dat die gaat worden beoordeeld. Maar je wordt nog tegengehouden door een aantal muren waarvan men zegt van ja, maar wij kunnen niet anders.
Je zou toch bijna gewoon het Openbaar Ministerie civiel voor de rechters slepen.
Nou,
zeggen,
precies.
Als u uw werk goed had gedaan, was dit niet gebeurd. Gaat u maar opdraaien voor die schade. Ja. Koop maar een huis. Er zijn natuurlijk wel andere zaken waarin, nou ja, Nelleke en ik ook wel samen opereren om de staat der Nederlanden aansprakelijk te stellen als er echt nalatig is gehandeld en we dat ook goed kunnen onderbouwen en goed kunnen bewijzen. Want je zou bijna niet meer weten hoe je anders ervoor moet zorgen dat het apparaat anders gaat. Uiteindelijk is het denk ik toch geld waar men dan gevoelig voor wordt. Het is beroerd, maar het is wel zoals het is. En wat jij zegt van dat je er dan herrie moet trappen om dingen voor elkaar te krijgen, dat is denk ik voor ons alle drie een herkenbaar beeld. Ja. Ik heb ook een zaak gehad waarin het geweld van de meneer escaleerde en iedereen, ook de huisarts, zich echt heel veel zorgen maakte. Nou, dat gaat fout. Die man die wordt naar binnen getrokken. De officier wilde helemaal niks. Die wilde geen onderzoek gelasten. Die wilde ook een politierechtertje, was wel genoeg. Maar tegelijkertijd was de afdeling bewaken en beveiligen van de politie, die was een safe room aan het maken in haar woning. En toen dacht ik, dus ik bel die man op. Ik zeg, wat bent u nou aan het doen? En hij zegt, ja, moet u horen, meneer Korf. Ik heb nog 1,5 jaar te gaan tot mijn pensioen. Er is nog nooit iemand onder mijn verantwoordelijkheid en haar gekrenkt. En dat gaat niet nu gebeuren. Ik zeg, maar de officier wil het naar een politierecht. Ja, die is gek. Iedereen weet dat dit fout gaat. Dat was de letterlijke tekst. Ik zeg, mag ik u citeren? Dat mocht. Nou, vervolgens heb ik de hoofdofficier in die zaak aangeschreven. Is er een wissel gekomen van officier. Ja, die meneer heeft uiteindelijk TBS gekregen. Om maar aan te geven, we roepen het allemaal niet voor niks, maar je moet dan dus echt heel hoog van de toren blazen. En nou, dat is denk ik ook niet iedere advocaat gegeven. Er zijn ook heel veel advocaten die het harmoniemodel en die proberen in rustig overleg. Maar wij weten dat je voor dat rustig overleg geen tijd hebt als iemand voor de politierechter wordt gedaagd, want voor je het weet loopt hij buiten rond.
Het zou mij wat interesseren of dat iemand van straat wordt geplukt en je daar misschien te weinig gronden voor hebt. Dat zie je dan later wel. Maar zolang je zo iemand rond laat lopen en dat toelaat, dan betekent dat, en dan krijgen zij niet het idee van, nou, ik word hier tegengehouden, ik ga door en ik ga door. Wat kan je als politie of als officier doen om iemand daadwerkelijk van straat te plukken? Als je een officier hebt die durft door te pakken, sta je bij een rechter en die rechter zegt, ja, maar er zijn helemaal geen gronden, ga maar weer naar buiten.
Als je geen gronden hebt, je hebt geen gedragsaanwijzing, wat moet je dan? En natuurlijk, je moet ook nog een wettelijke basis hebben om iemand weg te stoppen als die bedreigingen niet, of die daadwerkelijke dreiging niet goed te motiveren valt. Dus dat is gewoon een hele lastige situatie in die voorfase.
Harder aanpakken de daders. Heel serieus nemen wat de slachtoffers zeggen. Want die maken echt geen grappen. Als zij zeggen, ik word bedreigd met de dood. Hij staat hier aan de deur. Hij slaat mij voor mijn kind. Hij wurgt me voor mijn kind. Ik was echt tot aan het randje. Pak het aan. Neem het serieus. Pak die daden meteen op. Ga niet eerst op onderzoek uit. Is het wel waar? Gewoon hard aanpakken. Agenten hier in de woning hebben tegen mij gezegd, ik zou nu naar hem toe willen en hem helemaal bont en blauw willen zijn. Ik zeg, nou ga. Je hebt mijn toestemming. Ga maar.
Er is nu net in Rotterdam een nieuw middel, namelijk een enkelband, die ook signaleert als je in de buurt van het slachtoffer komt en die het slachtoffer ook een seintje geeft. Nou, daarmee zou je wellicht ellende kunnen voorkomen. Dus het kan in die zin preventief werken. Maar je hebt ook gelijk je bewijs.
Toevallig had ik er laatst een, die had een Apple Watch en die had Record aangezet. Ja, als je zo helder van geest bent om dat te doen en je hebt meteen het bewijs, ja, dan heb je iets. Maar als dat...
Nou ja, maar vrouwen worden dus niet geloofd als zij zelf aankomen en zeggen van, nou, dit is allemaal gebeurd. Is dat jullie ervaring dat ze gewoon weggestuurd
in het,
met van ja?
In het strafrecht moet je natuurlijk wel komen met bewijs, niet met een verhaaltje. We stoppen geen mensen in een cel op basis van de blauwe ogen van iemand. Mm. Dus dat vind ik op zich logisch. Zelfs niet op de blauwe ogen ten gevolge van geweld. Hè? Want dan weet je nog niet of dat iets gebeurt door de man die zij dan aanwijst. Dus dat je daar iets meer voor nodig hebt, vind ik logisch. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik ook wel mooi, dat sommige slachtoffers zich nu manifesteren. Ik heb bijvoorbeeld 2 mensen die zijn bezig met het ontwikkelen van een app waarmee je bewijs vergaart. Hè? Dus daar kun je mee opnemen. Daar kun je dreigende mails, WhatsApp berichten, noem het allemaal maar op, gelijk opslaan in een dossier. De bedoeling is dat zij dat dan straks met 1 druk op de knop zo doef naar de politie toe kunnen schieten. Dat die gelijk een compleet aangeleverd dossier krijgt van wat er allemaal mis is. Je kan daar je, ik weet niet precies hoe dat heet, maar je deurbel met zo'n cameraatje op aansluiten. Zodat als die ervoor staat, 1 druk op de knop en de beelden gaan ook het dossier in. Dus je ziet wel bewegingen waarin slachtoffers het dan maar zelf gaan doen. En dat is natuurlijk altijd het risico. Als de overheid het niet doet, we hebben het in zedenzaken gezien met die mevrouw die de iPhone achterna ging en op die manier zelf de dader vond. Hier zul je zien dat meer en meer slachtoffers zelf dingen gaan doen om bewijs te verzamelen. Maar er komt een moment dat slachtoffers ook zelf terug gaan slaan. En ik denk dat we daar erg dichtbij zitten, als ik heel eerlijk ben. Ik zit hier niet om dreiging te uiten, maar als je als overheid zo faalt in het beschermen van zwakkere burgers, dan gaan die zwakkere burgers zelf wat doen. We hebben in Ter Apel gezien dat er een burgerwacht komt omdat er 's avonds onvoldoende politie is. Als jij als vrouw, en ik denk dat wij alle drie ook wel die zaken kennen, niet beschermd wordt, ja, dan gaan er ook bijvoorbeeld familieleden, collega's, ja, die gaan zich ook met dingen bemoeien.
Met het risico dat het nog ernstiger uit de hand gaat lopen.
Ja, met het risico dat het ernstiger uit de hand gaat lopen en dat het ook niet meer, dat is niet passend in de rechtsstaat. In de rechtsstaat wil je dat er gewoon keurig door politie en justitie handelend wordt opgetreden. En politie en justitie die rennen hier van de ene stapel papier naar de andere stapel papier. En daar zit een groot probleem.
Het zijn niet alleen de vrouwen die dit overkomt, maar met name ook dat hele systeem eromheen. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die ik spreek, heeft nog vertrouwen in het systeem. Waarvoor zouden we nog aangifte gaan doen? Als je daar komt, dan word je weggestuurd, want het is een civiele zaak. Het gaat om een scheiding of om een omgangsregeling. Als je daadwerkelijk die meldingen hebt liggen, dan is er niemand die dat oppakt. Niet op kunnen pakken of niet op willen pakken, want er is geen capaciteit. Welke argumenten er dan ook zijn. En er is uiteindelijk geen wetgeving waarop je kan gaan zitten en kan zeggen, dit is nou echt de ernst van het probleem.
En het is niet sexy, zoals Rieke.
Het is vooral niet sexy.
Totdat je eigen kind is of je eigen moeder.
Is het ook een capaciteitsprobleem bij de politie? Jij zegt al van ze rennen van de ene stapel papier naar de andere. De politie zal natuurlijk zeggen, ja, maar we kunnen niet bij iedere vrouw die zegt dat ze bedreigd of gestolkt wordt, een agent voor de deur zetten.
Maar capaciteit is natuurlijk een makkelijk begrip. In de kern het probleem, zeg maar femicide, maar ook zeg maar de weg naar femicide. Ja, daar is geen afdeling voor. Ik bedoel, is dat huiselijk geweld? Raakt het aan zeden? Valt dat onder moordzaken? Dat is natuurlijk een beetje een wazig fenomeen. Het is niet als zodanig strafbaar. Dus bij de politie, waar komt het binnen? Is dat inderdaad de administratief assistent bij de balie voor? Of komt het direct bij de wachtcommandant die het wel bij de recherche neerlegt? Dus het is, capaciteit is denk ik niet het probleem als de urgentie ingezien wordt. Of in ieder geval juist wordt getaxeerd. Maar ja, dan moeten ze het wel taxeren. Want dat
en dat
is,
gebeurt dus onvoldoende.
Ja. En ja, dat is waarom ik zo aandring op, het moet gewoon strafbaar worden. En strafbaar worden, specifiek strafbaar. Maak het, zet er een hogere straf op dan de normale doodslag bij moord, idem. En zorg dat mensen gewoon een houvast hebben. En de meeste dienders, die worden natuurlijk heel strafrechtelijk opgeleid. Dit is mishandeling, dit is vernieling. Oh, dit is vrouwenmoord. Kijk, of vrouwendoodslag. Ja, we werken hier nu naartoe. Dat ze gewoon iets aan de wand hebben, want we weten uit het verleden, je moet het specifiek maken, want anders inderdaad is het niks voor mensen. En dat is heel pijnlijk. En dan moeten wij dus gaan, ik pak Richard zijn voorbeeld weer, op het raam gaan lopen brommen.
Dus jij zegt wetgeving, dat moet dan maar op die manier, omdat het niet vanuit de samenleving zelf komt, ook niet vanuit de rechtspraak zelf komt, die moeten een houvast hebben.
Nee, al is het, ze hebben het natuurlijk ook met hinderlijk belagen, stalking ooit gedaan. Al is het om gewoon duidelijk te maken, dit is een norm die wij als samenleving niet accepteren en maak het zichtbaar. Dan kan je ook naar de politie toe als slachtoffer. Kan je zeggen, ja, dit en dit is er gebeurd en dat past daarbij. En dan heeft die diender ook zoiets. Hé, dat is wel strafbaar. Of dat neigt wel ergens naartoe. Alleen het is nu, femicide is dan inderdaad misschien dan een te wazig woord. Maar zodra het vrouwenmoord, zodra dat heel zwart-wit wordt en het woord moord erin voorkomt, dan hoop ik dat de sirenes aangaan. En dat dit niet, de afdeling ondermijning voorrang krijgt.
Nou, dat is interessant, hè, wat Sebas Dijkstra hier zegt. Het is gewoon geen specialisme eigenlijk binnen politie-justitie.
Nee, en dat zou het misschien wel moeten worden. Want ja, je kunt je afvragen, waarom zijn er wel gespecialiseerde officieren van justitie en rechtbanken op het gebied van witwassen, het gebied van drugszaken, aardbevingszaken, talloze andere terreinen. We hebben sinds kort ook een blauwe kamer. Dat is een rechtbank die alle zaken tegen verdachte politieagenten behandelt. Maar waarom zijn die er niet op het gebied van vrouwenmoorden? Nou, in Rotterdam is die er wel, althans bij het Openbaar Ministerie. Judith van Schoondewoord, zij is landelijk officier huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden.
Je ziet ook bijvoorbeeld bij de rechtbank Rotterdam, waar ze speciale huiselijk geweldzittingen hebben. Overigens bij wel meer rechtbanken. Bij de rechtbank Rotterdam combineren ze het ook met zorgzittingen. Hè. Die gaan over bijvoorbeeld uithuisplaatsing van kinderen of dat soort zaken. Omgang en gezag van kinderen. Daar proberen ze ook echt de zorgzaken, noem ik het dan maar eventjes heel plat, met de strafrechtszaken te combineren, zodat er een totaalbeeld is. Want dat is eigenlijk wat je wilt hebben. Daar is de rechtbank Rotterdam is daarmee bezig om dat goed vorm te geven.
In Amsterdam hebben we die niet. Daar heb ik mij over beklaagd bij de hoofdofficier. Ik heb gezegd van, hoezo die? En die zegt, ja, meneer Korver, dat is gewoon een cursus. En een aantal van mijn mensen hebben dat gedaan. Dat is een totale miskenning van dat vakgebied. Dus zolang de leiding niet daar de juiste prioriteit aan toekent, gaat het fout.
Saskia, als we het even samenvatten, dat zolang het niet echt een prioriteit wordt binnen de opsporingsinstanties, hou je dat vrouwen zoals Cindy de rest van hun leven over hun schouder moeten kijken. Nou is het niet zo dat ze het helemaal kunnen voorkomen, maar ze moeten er wel op acteren als het eenmaal gemeld is.
Ja, en sowieso een vrouw serieus nemen. Want ja, over het algemeen is er al behoorlijk wat aan vooraf gegaan voordat ze zich melden op een politiebureau. En ja, en misschien toch iets doen met die aanbevelingen van de advocaten. Maak er een aparte categorie van. Maak het een prioriteit. Zie het als even belangrijk als bijvoorbeeld het bestrijden van ondermijning, georganiseerde misdaad, aardbevingen, nou noem maar op. En ja, die SASH-formulieren, blijf ze invullen. Zorg gewoon dat iedere vrouw die zich op een politiebureau meldt, ook al neemt ze het woord stalking niet in de mond, zorg dat die formulieren worden ingevuld. Kijk of er misschien toch een rode vlag thuis hoort bij deze vrouw. Want je merkt dat de lessen van Humira toch alweer een beetje wegzakken.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je de rest van je leven eigenlijk het gevoel hebt dat je over je schouder moet lopen kijken.
Ja, dat is ook zo.
Want op de een of andere manier kan die er natuurlijk weer achterkomen waar je naartoe verhuist.
Ik ben ook bang dat dat gaat gebeuren. Ik hou er ook gewoon rekening mee dat het gaat gebeuren. Ik ben in het verleden zo vaak teleurgesteld door politie, door justitie, door eigenlijk iedereen, waardoor ik eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer heb in niemand of in iets. En ik ga altijd uit van het ergste. Dan kan het altijd nog maar meevallen. Dus ik ga ervan uit dat hij het vindt een dag, ja. Ik weet ook gewoon dat zijn vader af en toe hier langs rijdt om te kijken of wij hier zitten. Want dat heeft hij ook genoemd tijdens de zitting van het gezag. Ja, mevrouw zit nu ook niet op een geheim adres en ze wil ook gewoon blijven wonen waar ze woont. Hij weet dingen omdat hij opdrachten geeft aan de buitenwereld om dingen uit te laten zoeken.
En die voeren het uit voor hem.
Ja, absoluut. Ja. Ouders staan achter hem.
Wat drijft jou om toch dit soort zaken iedere keer weer te doen? Je zei net dat je er eigenlijk een beetje hopeloos over voelt.
Ja, nou ja, hopeloos in de zin van, er moet wat veranderen, die hopeloos. Maar niet hopeloos in de zin van, er kan niks veranderen. Want er zijn wel steeds dingen die beter worden. Laten we het maar zo positief houden.
Kun je een paar dingen noemen die wel beter worden?
Nou ja, kijk, de keerzijde is, Humira heb ik al een paar keer, haar naam heb ik al een paar keer gebruikt in een zaak. En dat triggert ze wel. We willen niet dat dit ook een, ja, ik zeg het even, zoals
ze willen
dat
geen rot inspectierapport.
Meer van dat het zo eindigt. Of je kan verwijzen naar zaken die zo spelen. Alleen het is wel, en Nelleke noemde dat ook, het is wel als wij ertussen zitten en wij gaan inderdaad als die bromvlieg, net als Richard, tegen het raam lopen bonken, dan gaat het altijd een stuk soepeler. Maar het gaat natuurlijk vaker fout bij die mensen waar niet iemand tussen zit die dit onder de aandacht brengt, die niet loopt te zeiken en zuigen bij de officier of op hoge poten de hoofdofficier een brief stuurt van ze eindigt nog dood in de goot. Want ja, dan gaan ze wel bewegen. Het probleem zit hem natuurlijk in eigenlijk de mensen die niet die wegen goed kunnen bewandelen of niet meteen op die hoogste toon kunnen acteren. En dat is natuurlijk het frustrerende. Want een vrouw in de 8 dagen, dat is natuurlijk
veel.
Heel veel. Veel.
Ja. Voor mij geldt in ieder geval dat ik het vooral ook doe in de hoop dat als iemand op tijd mij inschakelt, ik uiteindelijk die moord misschien kan helpen voorkomen. Misschien is dat hoogdravend, maar ik merk in mijn werk dat het wel zo is. En niks lijkt mij frustrerender dan het telefoontje wat jij hebt gehad van Nelleke, het spijt ons verschrikkelijk, maar er is iets heel ergs gebeurd. Je cliënt is door de hoofd geschoten. Het is de nachtmerrie die, denk ik, iedere slachtofferadvocaat die vrouwen bijstaat met dit soort zaken heeft. En ik vind het eigenlijk te zot voor woorden dat wij ons als advocaten daar over moeten bekreunen en daar wakker van moeten liggen. Dat zou klaar moeten
zijn. Dat je het verwijt krijgt dat je zo'n vervelende vlieg op de muur
bent. Ja, maar dan worden we juist, althans, ik heb dat en ik denk jullie ook, daar word ik juist nog krachtiger van. Want als je dat één keer tegen me zegt, dan stop ik echt niet. Maar het is inderdaad wat Richard zegt, en dat is niet om te denken van, goh, wat zijn wij goed. Maar we kunnen iets betekenen in die keten. En dat betekent dat als we maar 1 vrouw daarmee kunnen redden, heb je daarmee natuurlijk je doel al bereikt. En dat maakt dat iedere zaak die je hebt waarvan je denkt, oké, hier gaan we weer voor de 1000% voor. En we gaan weer bellen en weer mailen en weer op dat raam bonken. Want het moet, dan moet dat.
Ik sluit me daarbij aan. En ik denk ook dat het goed zou zijn als wij niet meer nodig zouden zijn in dat voorproces. Want Nelleke gaf dat voorbeeld net ook. Maar De keren dat ik bij een politiebureau heb gestaan om dit met de chef van dienst te bespreken, dat denk ik, dat is eigenlijk waanzin. De advocaat gaat mee, hè, zo meldt je cliënt dat ook, van wow, nou gaat het gebeuren. En dat ik dan met zo'n inspecteur om tafel zit om uit te leggen waarom dit wel urgent is, denk ik, dat is waanzin.
Ik denk dat dat ook de reden is waarom wij drieën hier zitten. Omdat, nou ja, podcasts als deze, aandacht in de media hiervoor, eigenlijk een andersoortig drukmiddel is in de richting van de leiding en de politiek. Maar jongens, jullie moeten hier toch echt wat aan gaan doen.
Inderdaad, want in Nederland komen aanzienlijk meer vrouwen om het leven door partner- of ex-partner geweld dan in de landen om ons heen. Hoe kan het nou dat een geëmancipeerd land als Nederland zo slecht scoort op het gebied van vrouwenmoord? En wat kan de politiek doen om hier verandering in te brengen? Dat hoor je volgende week in aflevering 8 van Zij is van mij.
We hebben in Nederland een enorm vertekend zelfbeeld over hoe progressief Nederland is. We denken met name ook dat we heel geëmancipeerd zijn, terwijl Nederland op die gender gap index die nu gemaakt wordt, we bungelen ergens halverwege.
Zij is van mij is een podcast van De Telegraaf, gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. Presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van Audiohuis. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 2 3x0. Ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.